We hebben hierbij twee insprekers. Dat is de heer Rovers van Cliëntenraad Participatiewet Laabeek en de heer Pedebaai van de Stichting Leergeld. Ik wil bij de heren in ieder geval verzoeken, u heeft 5 minuten de tijd voor uw spreekrecht. Sorry. Ja, en ik heb begrepen dat de heer Tom Valks namens Stichting Leergeld eerst even het woord dadelijk zal nemen. Neemt u plaats.
Voorzitter, ik weet niet of het gebruikelijk is, maar we zijn vanavond inderdaad met twee personen sterk naar deze commissievergadering gekomen. En het heeft vooral te maken met het feit dat wij vanuit de Stichting Leergeld al vanaf 2013 in gesprek zijn met de gemeente over de besteding van de zogenaamde kleinsmaargelden. Waarin zeg maar als een soort bijkomende voorwaarde is opgenomen dat dat geld onder andere moet worden toegewend voor de vermindering van armoede bij kinderen. En dat is onze doelgroep. Dus wij hebben daar regelmatig contact over gehad en uiteindelijk hebben we een stevige brief geschreven, ook naar de commissie, met een aantal bijlagen erbij. Vorige week hebben wij een brief gekregen, ondertekend door het college, die wij niet snapten en die wij eigenlijk redelijk tendentieus vinden, als je kijkt naar de werkwijze van de Stichting Leergeld. Zeker in het bijzonder als je toch kunt zeggen dat Stichting Leergeld een soort uitvoeringsinstantie is van de gemeente Laarbeek in het kader van het minimumbeleid. Dus we hebben ons eerst maar eens de hand in eigen boezem gestoken en gedacht van zijn wij soms onduidelijk geweest in de berichtgeving of in de correspondentie. En we hebben nu alle punten hebben nog eens een keer op de korrel genomen en Pieter de Baai die heeft zich daar helemaal in verdiept en die gaat zal zeg maar inhoudelijk reageren. Vanuit de Stichting Leergeld. Dank u wel.
Ja, dank u wel, dames en heren, dat wij hier in mogen spreken. Wat Tom net al zei, het ging vooral eigenlijk om het antwoord wat wij gekregen hebben van het college. In uw vergadering van 12 mei staat in de notulen dat met betrekking tot de bespreking van de stukken van Leergeld dat wordt doorgeschoven naar vanavond. En het college werd verzocht daarop te reageren. Of dat aan ons in ieder geval mede te delen. Ja, en van die brief zijn we best een beetje geschrokken. En wij snappen best hè, dat het uiteindelijk een politieke beslissing is hoe u als gemeente Laarbeek met het geld omgaat. Wij zullen ons daarbij neer te leggen hebben. Maar de argumenten die door het college in die brief verder genoemd, die vinden wij niet helemaal valide. En daarom wil ik die toch nog even onder uw aandacht brengen. Allereerst ging de brief over de eigen sponsoring van Leergeld. In het begin, toen Leergeld is opgericht, werd afgesproken dat Leergeld ook zou zorgen voor eigen sponsoropbrengsten. En volgens het college is van opvatting dat nergens uit blijkt dat de grenzen van die sponsoring al bereikt zijn. En dat vinden wij onjuist. Vanaf het begin hebben wij sterk gelobbyd om opbrengsten te krijgen vanuit het bedrijfsleven, vanuit particulieren, vanuit verenigingen, vanuit scholen, vanuit alles. En op dit moment hebben wij in 2014 en 2015 een situatie gekregen dat wij ongeveer 40.000 euro per jaar aan sponsorgeld binnenhalen. Maar wij doen nog meer. Ik noem u een aantal voorbeelden. Wij zijn druk met het inzamelen van de gevonden fietsen. Via de wethouder heb ik gedaan weten te krijgen dat wij ook de gevonden fietsen van Laarbeek hier op kunnen halen op de werf. En die worden bij ons door een hele goede fietsenmaker. Die maakt van 3 fietsen 1 nieuwe fiets. Daardoor houden wij gewoon duizenden euro's per jaar in de zak. En vinden we dat terug in goede opgeknapte fietsen. Hetzelfde doen we met computers. Computers krijgen wij vaak van de Rabobank, van scholengemeenschap of wat dan ook. Die worden door een mannetje wat we daar ook weer van hebben geüpgraded. Upgrade en opnieuw in het circuit bij de leerlingen gebracht. Daarnaast organiseren we regelmatig, als dat kan, sponsorlopen op school. Maar dat kan niet elk jaar. Ik wil niet onvermeld laten dat wij ook in alle kerkdorpen ambassadrices hebben van de Stichting Leergeld. En die vind je terug op jaarmarkten, braderieën, scholen, op beurzen voor kinderkleding. We zijn bezig met de opzet van een club van 100. Van al onze leveranciers en van de clubs waar onze kinderen sporten, krijgen we korting. We hebben gratis huisvesting. En als wij kijken wat het in totaal per jaar is, dan gaat het om ongeveer ruim 15.000 euro. Dat betekent dus eigenlijk dat wij 40 plus 15 is voor 55.000 zelf voor onze uitgaven zorgen dat daar inkomsten tegenover staan. En daarmee menen wij dat wij dus behoorlijk voldoen aan de eigen inspanningsverplichting die ons is opgelegd toen Leergeld is opgericht. Bovendien werken wij altijd, het gaf het voorbeeld al van de fietsen, aan de mogelijkheden van kostenbesparingen. Eén daarvan, ik geef u een voorbeeldje, is bijvoorbeeld de schoolreizen die de middelbare scholieren tegenwoordig maken. Dat zijn vaak dure reizen. Wij hebben daarmee afgesproken, wij willen daar alleen aan meebetalen als de reis nodig is om het punt voor het vak veilig te stellen. En dan stellen wij voor dat de school 1/3 betaalt, de leerling 1/3 betaalt en dan op die voorwaarden betalen wij ook 1/3. Zo houden wij die kosten voor ons.
Ja,
daarbij
ik verzoek om rustig af te bouwen.
Ja, ga ik doen. Zo proberen wij die kosten te drukken. En dat lukt ons. Bovendien hebben wij gedaan weten te krijgen bij supermarkten dat de kinderen daar als weekendhulp kunnen, aan de slag kunnen gaan. Dan zegt de gemeente dat, en dat heeft me erg gestoord, dat ze niet kunnen, onze gegevens niet kunnen controleren omdat ze geen individuele inzage hebben. Ik heb afgelopen vrijdag het interview met mevrouw Buter op Radio Contact gehoord en daarin erkent zij gewoon volmondig dat er in Nederland een wet op de privacy is. Dus wij mogen die gegevens niet geven. En we hebben een contract met de gemeente. In een contract is sprake van een artikel 8, letter A, letter B. Daar staat exact genoemd, destijds onder de vorige wethouder opgemaakt, welke gegevens wij aan moeten leveren. Die leveren we exact aan. Dus wij snappen niet.
Ik moet u echt vragen om nu af te sluiten.
Ja, wat wij nog meer zouden kunnen doen. Ik had nog één punt over het verschil tussen de bijdrage van de gemeente Gemert-Bakel en Boekel ten opzichte van Labeek. Ik hoop dat u dat goed voor ogen staat wat die verschillen zijn, want die zijn echt reëel. Wij vragen u niet om wonderen. Hè. Het enige wat wij vragen is om de 5000 euro die u ons voor de toekomst extra in het vooruitzicht heeft gesteld, nog een stukje naar boven aan te passen, zodat die wat meer in de lijn komt met wat de andere twee gemeentes doen. Uit het interview van de wethouder begreep ik.
Ja, u heeft uw tijd nu ruimschoots.
Dat ze nog een potje heeft. Dus ik hoop dat.
Dankjewel. Als je even wil blijven zitten, de heer De Baar, het kan zijn dat de commissieleden misschien nog vragen aan u hebben.
Tuurlijk.
Wie kan ik nog het woord geven? De heer Verschuur.
Ik had alleen even een vraag over die inspanningsverplichting. Kun je er iets over vertellen wat die precies inhield?
De inspanningsverplichting hield in dat in de eerste jaren leergeld is opgericht in 2007 en kreeg toen hoge bedragen aan subsidie. Dat waren echt van Gemert en Labeek en Boekel hoge bedragen. Maar er werd meteen bij gezegd, jullie moeten voor eigen, jullie hebben een inspanningsverplichting om ook zelf voor sponsorgeld te zorgen, zodat de gemeentelijke subsidies kunnen worden afgebouwd. Nou, en wij denken dat we daar heel ruim aan voldaan hebben door te zorgen dat we op jaarbasis op dit moment en al een paar jaar lang ongeveer 55.000 eigen opbrengsten hebben. Is dat voldoende?
Heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Nou, ik had de vraag anders ook al aan de wethouder gehad, maar die mag hem straks ook opnieuw beantwoorden. Als we kijken naar die onderbouwing van die 5000 euro die extra aan subsidie wordt verleend. Ik vind het heel lastig om te zien van waar is die 5000 euro op gebaseerd. Is die te hoog, is die te laag? Wat is de achterliggende gedachte erachter? Misschien kan meneer De Baar daar iets over
zeggen. Zeker wel. Kijk, wij werken voor 3 gemeentes. En wij hebben een relatief lage eigen kostenstructuur. Hè? Dat is enkele duizenden, 15.000 euro per jaar. En dat betekent dus dat wij uit de gemeentelijke subsidies plus het sponsorgeld wat wij hebben, moeten wij alle kosten aan de doelgroep, die waren voor de 3 gemeentes het afgelopen jaar ruim 75.000 euro, waarvan ruim 25.000 voor Laarbeek. Als wij 10.000 van Laarbeek aan subsidie krijgen en we geven 26.000 voor de doelgroep uit, ja, dan komen wij 16 tekort, dan zouden wij dus een veel te groot stuk van wat wij aan subsidie binnenkrijgen uitsluitend aan de Laarbeekse doelgroep besteden en dus niet meer aan die uit Boekel of Gemert bijvoorbeeld.
Even schuren.
Maar dat wordt dan net ontkracht, begrijp ik ook zelfs door de gemeente Gemert, Bakel.
En ja, dat is de voorzitter die ontnam mij het woord, maar dat is dus pertinent onjuist. Overmorgenavond vergadert de commissie Sociaal Domein van de gemeente Gemert. Daar gaan wij ook naartoe om in te spreken. En daar ligt een voorstel op tafel om de 17.000 euro die wij al 3 jaar gehad hebben van de gemeente Gemert. Hè, en dat is dus geld, is gewoon opgegaan bij ons. Hè, dus 17.000 euro per jaar om die structureel in de subsidie in te bouwen in Gemert. Dus dan komt de subsidie van de gemeente Gemert komt vanaf 2016 structureel op 37.000 euro. En hier in Laarbeek wordt, met het voorstel wat nu voorligt, wordt het 10 plus 5 is 15.000 euro. En dat is een totaal andere verhouding dan de uitgaven voor de doelgroep die wij hebben.
Dat is nog geen antwoord, vraag, op, dat is nog geen antwoord op mijn vraag. Voor mij is het op die manier nog niet helder. Als Gemer Bakel en Boekel zeggen van, ja, goh, wij betalen er niet aan mee. Die constatering is onjuist. En dan kan het best zo zijn dat er verschil zit in de hoogte van subsidiebedragen. Maar dat is volgens mij nog niet de argumentatie van waarom daar te weinig geld of te veel geld naartoe zouden gaan. Want anders denk ik dat Gemer Bakel en Boekel wel gereageerd zouden hebben. Ja, ik ben ook wel benieuwd naar de reactie van de wethouder daarop.
Nou, ik kan dat antwoord wel geven. Jan Bevers, de wethouder van de gemeente Gemert, heeft daar wel op gereageerd. Die zegt, wat is dat raar? Jullie krijgen maar 10.000, was het afgelopen jaar, uit Laarbeek. Dan zeggen wij ja, maar Laarbeek is nog bezig met het vaststellen van het minimabeleid. En daarin komen die kleinsmaakgelden aan de orde. Dat hebben wij steeds als argument aangegeven. Maar als dit nu een gepasseerd station is, ja, dan zegt Jan Bevers nog steeds, die verhouding is helemaal zoek. En dan heeft hij nog groot gelijk ook. En dat kunnen wij dan alleen maar oplossen door iets aan onze uitgaven in Laarbeek te doen. En dat willen we helemaal niet.
De heer Brouwers.
Heel kort, kun je even een kort schets geven over hoeveel getallen hebben we het nu eigenlijk precies, die subsidie. Hoeveel kinderen helpen jullie in de afgelopen tijd? Sowieso, grofweg.
Bedoel je, meneer Brouwers, voor Laarbeek of voor het hele werkgebied?
Voor Laarbeek.
Voor Laarbeek hebben wij het afgelopen jaar 113 kinderen geholpen. Die hebben in totaal 311 aanvragen gedaan. En dat kan variëren dus van iets voor school tot lidmaatschap van een voetbalclub tot kindervakantieweek. En daar hebben wij aan uitgegeven aan die 311 uitvragen, dus aan die 113 kinderen, 25.177 euro.
In die lijn, als je terugkijkt of misschien nog vooruitkijkt, zit daar een stijging in?
Ja, want in 2012 gaven wij voor Laarbeekse kinderen op 232 aanvragen, dus bijna 100 minder, nog maar 18.000 uit. Dus daar zit gewoon, het aantal aanvragen stijgt. En dat komt omdat wij, dat hebben we in Gemert ook wel, maar in Laarbeek zeker ook, we hebben te maken met steeds meer alleenstaande ouders met kinderen die er niet meer kunnen komen. En we hebben te maken met een toenemend aantal statushouders, wat ook op ons een beroep doet voor de fiets, voor de computer, noem het allemaal maar op. He, dus dat stijgt gewoon. En dat stijgt in Laarbeek, blijkt uit de cijfers, wat harder dan in Gemert.
Laatste vraag, de heer Brouwers.
Lijkt het ook dat de weg gemakkelijker gevonden gaat worden, dus dat het zich rondspreekt?
Zeker, zeker, okay. Zeker.
Dan dank u de heer De Baai voor de toelichting. Dan verzoek ik de heer Rovers en ook voor u geldt 5 minuten spreekrecht.
Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ik wil u eerst even. Ik wil inspreken op 3 punten uit het minimabeleid met name. Het gaat over de keuze draagkrachtberekeningsmodel voor inkomen. Dat is het eerste puntje. Het tweede puntje wordt dan de vermogen in de draagkrachtberekening. En het derde puntje wordt dan de reservering voor de projecten, voor de plaatselijke projecten, participatiebevordering. Nou, met betrekking tot het eerste puntje, de draagkrachtberekening en inkomen, neem ik eerst even mee terug in de geschiedenis. In 2011 ondersteunde de gemeenteraad unaniem een motie van de Partij van de Arbeid aangaande de positie van de minima. Besteedde het toenmalige college positieve aandacht aan de positie van de minima in het bestuursakkoord bij zijn aantreden en bevestigde het toenmalige college deze positieve aandacht in zijn reactie op de unaniem ondersteunde motie van de Partij van de Arbeid. Centraal in dat hele gebeuren stond de zorg voor de positie van minima in een tijd van crisis en principiële bereidheid tot het waar mogelijk geven van prioriteit aan maatregelen ter bescherming van deze positie. Tweede stukje van de geschiedenis, de beantwoording van de vraag, wat is er nou gebeurd van 2012 tot heden? Nou, in 2012 is het draagkrachtloos inkomen voor de bijzondere bijstand vastgesteld op 115% van de toepasselijke bijstandsnorm. Het advies van de cliëntenraad was in de tijd al 120%. In die jaren van 2012 tot heden heeft zich een verdieping van de economische recessie voorgedaan, toename van armoede en schulden, met name veroorzaakt door stapeling van de gevolgen van bezuinigingsmaatregelen bij de mensen in de onderste laag van de inkomenspyramide. En uit de laatste berichtgeving van Nibet blijkt dat onderste laag inmiddels gegroeid is tot zelfs eenverdieners met een modaal inkomen met kinderen toe. Die zitten volop, of die komen volop, ook in de armoede en de schuldenproblematiek. Er is een sprake geweest van een dalende werkloosheid, een stijgende werkloosheid. En voor de nabije toekomst zit er nog in de pen extra huurverhoging. Dus snellere afbouw van de huurtoeslag. Door die extra huurwoningen steeds komen mensen toenemende mate boven de normhuur voor de huurtoeslag en verliezen dus een huurtoeslag. Dat wordt gekoppeld aan maatregelen die de landelijke maatregelen die de uitgaven met betrekking tot huurtoeslag pretenderen te beperken. Een verhoging van de eigen bijdrage zorg, gekoppeld aan een snellere afbouw van de zorgtoeslag, niet indexeren van de kinderbijslag en minder kinderopvangtoeslag. Dat zit er nog aan te komen. Dus in de toekomst is helemaal geen is de verwachting dat het in de toekomst wat beter zal gaan worden met, laat ik het zo maar even noemen, armoede en schuldenproblematiek, is helemaal uit de lucht gegrepen. In de visie van de cliëntenraad zijn al die dingen die ik nou genoemd heb al meer dan voldoende argumenten om te stellen dat toch minimaal het draagkrachtloos inkomen voor bijzondere bijstand opgetild moet worden naar minimaal 120%. De vakbonden adviseren 130%. Voor de toegang van de collectieve aanvullende verzekering is 120% vastgesteld. Het maximum dat CZ voor die toegang tot die collectieve aanvullende verzekering stelde was 130%. En de cliëntenraad gaat er dan ook vanuit dat in het verlengde hier van deze gegevens, dus in het verlengde van die 2 keer 120%, die trouwens ook geldt voor de compensatie eigen risico van de verzekeringen, dat ook de zogenaamde armoedeparameters die door het CAK gebruikt worden ter bepaling van de eigen bijdrage WMO, ook vastgesteld is of wordt op 120%. In het voorstel van de college van BMW wordt voorbijgegaan aan genoemde argumenten. Sterker nog, het voorstel stelt die voor om het draagkrachtloos inkomen te verlagen in dit huidige tijdsbestek van 115 naar 110%. Hiermee stapt het college van BMW dus af van die beschermde positie die ooit aangegeven is te beginnen in 2011 ten aanzien van de positie van minima en gaat door met keiharde bezuiniging. In de visie van de cliëntenraad is dit een gemeente met als motto de vitale kern als springplank, waar Waardbeek als kleine gemeente groot in is, een zorgzame samenleving met als kernbegrip het sociale samenhang, leefbaarheid en meten met de menselijke maat, volledig onwaardig.
Meneer Rovers, ik moet u ook verzoeken om uw verhaal af te sluiten.
De volgende stukjes zijn heel kort. Immers, goed sociaal beleid in de vitale kern geeft primaat aan mensen en niet op voorhand aan financiën. Pas dan meet je met de menselijke maat. Met betrekking tot draagkracht en vermogen, daar adviseert de cliëntenraad ook negatief, omdat in de ogen van de cliëntenraad hier sprake is van een onacceptabele bevoordeling van eigen woningbezitters ten opzichte van de groep huurders. En het naast elkaar gaan bestaan van een regeling voor algemene bijstand met een volledige vermogenstoets en een regeling voor bijzondere bijstand met een slechts gedeeltelijke vermogenstoets, dat lijkt in de toekomst niet goed te gaan werken.
Moet u even verzoeken om nu af te ronden. U heeft al ruim de 5 minuten gehad. Dus de laatste zin.
Dan komt een gedeelte niet aan de orde. En dat gedeelte zou erg belangrijk kunnen zijn voor degene die...
De commissie heeft nog, kan hier nog vragen stellen. Ja. Dus wie weet komt het dan nog terug.
Dat waren de twee hoofdargumenten. En met betrekking tot het laatste puntje Daar wordt voorgesteld om 11.425 euro te oormerken voor plaatselijke projecten, participatiebevordering en daardoor niet onderwerp aan de toetsingscriteria van de bijzondere bijstand. De cliëntenraad kan akkoord gaan, heeft begrip voor de onderliggende argumentatie voor dit voorstel, maar dan wel uitsluitend en alleen met de garantie dat deze gelden ook daadwerkelijk besteed gaan worden aan de doelstelling waarvoor zij bestemd waren, namelijk armoedebestrijding met accent op besteding aan jeugd in armoede.
Ik dank u, meneer Rovers. Ik moet nu echt stoppen.
Wat bent u streng?
Dank ja, ik ben zeer streng. Wie van de commissie kan ik het woord geven? Wie heeft nog vragen voor de heer Rovers?
Ja, een hele
de heer Maas, graag een hele de voorzitter.
Zou natuurlijk zijn, voorzitter, wat is het belangrijkste punt in het betoog van meneer Rovers? Dat is natuurlijk, zou natuurlijk een hele flauwe vraag zijn, maar daarmee doe ik uw leiderschap als voorzitter teniet. Dus die vraag ga ik niet stellen. Ik kom daar terug in over terug in het programma.
Dank u. De heer Brouwers.
De heer Rovers die had het over een verschil tussen mensen met een eigen woning en andere mensen. Leg daar eens even wat dieper uit voor mij.
Ik zal een voorbeeld geven ter illustratie. Veronderstel, neem mezelf maar als voorbeeld. Hè. Ik ben getrouwd, ik heb geen kinderen. Ik heb een inkomen dat gelijk is met 109% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm. Mijn eigen vermogen, of wat vermogen betreft, ik heb een eigen woning. De WZ-waarde is 400.000 euro. Die is op mijn leeftijd is die hypotheekvrij, dus de hypothecaire schulden zijn in nihil. Ik heb ook nog voor 2 ton aandelen en obligaties. Ik heb ook nog een vakantiewoning in Frankrijk, waar de economische waarde is 175.000 euro. Ik heb een auto, want ik rijd graag luxe auto. Die auto heeft een kataloguswaarde van 15.000 euro. Ik heb geen schulden. En omdat ik graag dure auto's rijd en ook regelmatig naar Frankrijk ga, zorg ik er in mijn uitgavenpatroon voor dat het bedrag van vermogen altijd blijft beneden die grens van het vrij te laten vermogen. Nou krijg ik plotseling een uitgave, mijn koelkast is kapot of weet ik wat. Dan doe ik een aanvraag voor bijzondere bijstand. En bij de berekening van mijn draagkrachtinkomen wordt mijn inkomen dus op draagkracht op nihil gesteld. En die situatie moet je dan even vergelijken met iemand die 120% van die norm heeft. Die een dure huurwoning heeft. Als gevolg van de huurprijs boven die 700 euro geen recht heeft op huurtoeslag. Als gevolg van de lage inkomen schulden opgebouwd heeft, die zit wel met draagkracht in zijn inkomen. Nou, die twee situaties moet je dan eens met elkaar vergelijken.
Dan dank u de heer Rovers voor uw toelichting. Oh, sorry, de heer Schuren. Excuses.
Ik wil beantwoord, maar ik wilde alleen vragen, wat was nou de concrete vraag eigenlijk van het betoog van de heer Rovers? Maar ja goed, ik ben er nou wel achter, denk ik. Maar
nee, de opvatting van de cliëntenraad, dus niet meer de opvatting van de cliëntenraad, is dat het vermogen voor de bijstand zelf geldt een volledige vermogenstoets. Ja? En alleen op basis van uitvoeringskosten wordt bijvoorbeeld de eigen woning uit de vermogenstoets weggehaald. En wordt het vermogen beperkt voor die vermogenstoets binnen dit kader van dit stukje wetgeving tot alleen de saldi op de bankgiro en spaarrekeningen. De rest valt er allemaal buiten. En daardoor ontstaat die sociale ongelijkheid.
Dank u, de heer Rovers. Dan kan de commissie in eerste instantie reageren op het agendapunt. Wie kan ik het woord geven? De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Op de allereerste plaats onderkennen we natuurlijk de noodzaak van de harmonisatie van de kosten. Om de kosten beheersbaar te houden en om deze wijze efficiëntievoordeel te behalen. Dat is ook een van de redenen voor de samenwerking in pil 6.1. Zoals we al eerder hebben aangegeven en zoals het ook is vertaald door de wethouder als couleur lokaal, is dat denk ik heel belangrijk om dat zoveel als mogelijk proberen te behouden. In eerste instantie hebben we de indruk dat met het voorstel zoals het nu voor ligt, de harmonisatie een goede balans biedt tussen beiden. Hoewel we wel graag meer ruimte zouden hebben gezien voor die couleur lokaal, want die is nu vrij beperkt. Maar ja, dit lijkt helaas een prijs te hebben die we volgens mij niet met z'n allen hiervoor willen betalen. En daar zit volgens mij de crux in het verhaal. Als ik ook inga op het voorbeeld van meneer Rovers, hè, de variant A en B over de bijstandsnormen, de 110% en 120%. Die discussie hebben we een tijd geleden ook hier gevoerd. En ik weet nog heel goed dat we toen allerlei argumenten hadden, in ieder geval ik voorop weet ik nog, om te zeggen van waarom we 120% zouden moeten hanteren. Maar er kwamen wel twee belangrijke tegenargumenten naar voren. En één daarvan was, het moet betaalbaar blijven. Hè? Want er zat een heel groot kostplaatje aan. We hebben de tabellen gezien en het is inderdaad schrikken hoeveel mensen in de categorie van de variant A zitten of variant B. Ik bedoel, als we naar die aantallen kijken, dan zien we dat er toch best veel mensen problemen hebben. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het ook boven de 120% genoeg mensen zijn die in probleemsituaties zouden kunnen zitten. De gedachte die toen de wethouder ook uitte was, van ja, wat heel belangrijk is dat we in ieder geval enerzijds proberen zoveel mogelijk werken te belonen. Maar anderzijds, en dat vind ik denk ik ook een hele belangrijke, we zoeken de flexibiliteit om toch daar waar nodig is maatwerk te bieden. En budget voor maatwerk bieden, schat ik in, hebben we meer met variant A dan met variant B. Want met variant B geven we heel wat geld weg, waardoor de ruimte beperkt wordt om maatwerk te gaan bieden. En dat is eigenlijk de zorg die ik daarbij heb. Kijk, als we meer budget zouden hebben en de bomen tot in de hemel zouden groeien, nou ja, dan zouden we wat mij betreft inderdaad tot 120% of 130% mogen optrekken. Alleen we zitten met die beperkte middelen. En als we beperkte middelen hebben, dan ben ik er wel voorstander van om zoveel mogelijk te kijken naar maatwerk. En dat zou dan inderdaad ook eens iemand kunnen zijn die juist buiten die grens ligt. Ja, we hebben het hier niet gehad over de kostendelersnorm bij de draagkrachtberekening door de inspreker. Het is ook iets wat hier in het voorstel genoemd staat. En ik denk de uitleg die hierbij staat is een hele pragmatische. Hij klinkt ook heel logisch. Het is er wel eentje waar ik van zeg van ik zou heel graag zien dat we na een jaar evalueren. En om op die manier te kunnen zien of de keuze die we hier nu straks mogelijk zouden gaan maken, of dat wel de goede keuze is en of we niet eventueel moeten gaan bijstellen. En ja, zonder een evaluatie is dat heel lastig te beoordelen. Kijk, en je moet ergens beginnen, dus daar kan ik wel iets in vinden. Nou, als je weer kijkt naar de vermogenstoets, ook die discussie hebben we inderdaad een tijdje terug hier gevoerd. En er werd ook de complexiteit als een van alle belangrijkste redenen aangedragen. Dus ik zou zo dadelijk ook graag van de wethouder horen van zit het alleen in uitvoeringskosten of is het ook complexiteit en wellicht onmogelijkheid om het op die manier uit te voeren. En ja, je ziet hier ook in elementen dat je denkt van ja, goh, spaargeld er wel meegerekend, aandelen en obligaties niet. Moet mensen creatief worden om op die manier ergens voor een aanmerking te komen? Het is denk ik lastig om alles 100% waterdicht af te timmeren. Maar ik denk dat het wel goed is om even wat meer helderheid te hebben van hoe zit het precies in de haalbaarheid van de uitvoering. En wordt het kalf, of hoe zeggen we dat, kalf niet groter dan de koe hierin.
Dankjewel, de heer Verschuren. Meneer Roos, wilt u misschien uw microfoon uitzetten. De heer Maas.
Voorzitter, het voorstel lezend kwamen wij tot de conclusie dat in het voorstel voor een belangrijk deel rekening is gehouden met hetgeen we eerder in de commissie al naar voren hebben gebracht. Dus daarmee beantwoordt het aan uitgangspunten. Daar waar het gaat over de extra middelen in het minimabeleid voor de bijzondere bijstand. Het betoog van meneer Rovers en zijn medelevendheid met met de groep in de samenleving die het moeilijk heeft. We delen dat, maar aan de andere kant, mijn voorganger zei het al, het budget is beperkt en we zullen daarin keuzes moeten maken. En in een land waar keuzes gemaakt worden grenzen gezet. En waar grenzen gelegd worden, kijken we net over de grens en zien we groepen mensen die dan vervolgens net niet in aanmerking komen voor zaken waar ze wellicht wel in aanmerking zou moeten kunnen komen. Minimabeleid is de laatste jaren ontzettend afgekalfd. De participatiewet geeft veel minder ruimte dan we vroeger nog onder de oude algemene bijstandswet hadden. Dat is ook een gegeven. Dat is ook iets waar we rekening mee moeten houden. Sorry. Dus we moeten een keuze maken voor die beperkte middelen. En in die zin kan ik me wel vinden in de grenzen die in het voorstel zijn aangegeven. Voor het andere stuk leergeld, ik wil daar ook nog wel iets over zeggen. Wij lezen dat wij voor leergeld toch het bedrag met 30% verhogen. Dat is substantieel. Maar ik hoor de mensen van leergeld toch nog behoorlijk veel afstand hebben met uitgangspunten, zoals het college van BMW in een brief heeft verwoord. Ik vind, omdat wij Stichting Leergeld toch een warm hart toedragen, dat er ruimte moet zijn voor overleg. En ik vind, en dat vraag ik ook aan de wethouder, om nog een keer met die groep in overleg te gaan en om eens te kijken op welke punten, daar waar ze in de brief zeggen, daar hebben we onvoldoende informatie over, daar willen we meer ruimte hebben, daar willen we de onderbouwing wat beter hebben, dat daar overleg komt, zodat we het in ieder geval heel scherp hebben waar het standpunt van het college ligt en waar we het niet met elkaar over eens zijn. Kijk, wij zijn geen Geemert-Bakel, wij zijn Laarbeek en wij maken beleidskeuzes op basis van budgetten die in Laarbeek liggen. Zo helder is het ook. En dat zal ook Stichting Leergeld moeten begrijpen. Maar we willen het overleg nog een keer hebben. En we willen ook de ruimte hebben om eventueel nog andere voorstellen te doen. Ik kreeg van de fractievoorzitter ingefluisterd dat hij het graag als bespreekpunt op de agenda wil hebben, waarvan akte. Dus ik ga er ook vanuit dat hij ter vergadering, mocht dat overleg onvoldoende opleveren, dat hij ter zake nog eventueel de mogelijkheid heeft om een voorstel daarvoor te doen. En hij zal uiteraard, zoals u dat van ons gewend bent, zal u daar ook de dekking voor aangeven. Dus dat is verder, die claim wil ik graag vast bij hem neerleggen en de uitdaging ook. Zo werkt dat bij de werkgroep. Maar goed, dat zal...
Mag ik een vraag stellen, voorzitter? Ja, want ik hoor mijn buurman al praten over extra middelen ter beschikking stellen, dekking ergens vandaan halen. Heeft u misschien meer informatie dan die ik heb?
Waar het
is uit opgebouwd? Want dat is de vraag die ik net al gesteld heb die de wethouder volgens mij zo dadelijk gaat beantwoorden.
Nou, als goed als de wethouder je al gaat beantwoorden, dan komen we daar ook alweer weer verder mee. Maar goed, ik daag misschien wat meer mensen uit in mijn woord als mensen lief is. Dus dat doe ik ook graag. En daarvoor is mijn doel van de Stichting Leergeld ook heel lief. Maar goed, u heeft in ieder geval genoteerd dat wij het als bespreekpunt in de raadsvergadering moeten. En verder stemmen wij op dit moment in met het voorstel onder de mededeling dat wij nog wellicht iets aandragen voor de raadsvergadering of tijdens de raadsvergadering.
Meneer Brouwers.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou, verrassend, meneer Maas. Kom daarop terug. Wees maar niet bang. Ik kom daarop terug, wees maar niet bang. Ik heb allereerst een paar vragen. Even over de kostendelersnorm. De kostendelersnorm heeft vooral betrekking op huisvesting. Hè? Dus iemand woont bij je meteen een deel van de kosten die vallen dan onder één uitkering. En die andere die krijgt dan daarvoor geen vergoeding. Tenminste, zo heb ik het al begrepen. Het zit wel ingewikkelder in elkaar, maar daar even plat gezegd. Ik ben eigenlijk op zoek naar de argumentatie waarom de kostendelersnorm hier niet toegepast wordt. Dat heb ik graag nog wat nader informatie over. En hoe zit het dan met wanneer er sprake is van, want dat onderscheid wordt hier gemaakt en ja, daar ben ik ook op zoek naar duidelijkheid. Als er sprake is van bloed- en aanverwanten, dan zou er wel rekening mee gehouden worden, anders niet. Dus daar ben ik benieuwd naar van wat er uit zou komen. Draagkracht naar vermogen. Ik heb me afgevraagd. Waarom wordt dit wel gedaan bij leenbijstand en voor het overige niet? Dat heb ik ook ergens gelezen. Graag het verschil aangeven van wat onder leenbijstand wordt verstaan dan. Maar waarom gebeurt dat daar dan wel? Dus daar ben ik ook benieuwd naar. Even kijken, er wordt op een gegeven moment gezegd, ook de waarde van een auto of andere vervoermiddelen wordt niet betrokken bij de vermogensvaststelling. Nou ja, we hebben net een voorbeeld genoemd van iemand die een hele dure auto wil rijden. En ja, iemand die met een uitkering uitkomt, die kan meestal geen hele dure auto rijden. Dus hoe gaan we dat zorgen dat daar eenduidigheid is en dat mensen zich niet bekocht voelen? Even voor het publiek, we hebben een nieuw programma en wij moeten allemaal scrollen en tussendoor, dus we moeten onze weg erin zien te vinden. En dan ben ik het weer.
Het leek heel makkelijk, hè, bij de uitleg.
Ja, het is allemaal zo makkelijk, maar ondertussen.
Andere
bril opzetten. bij de vergoeding van de kosten in het kader van de bijzondere. Wat hebben de toeslagen voor consequenties? Hoe wordt daarmee omgegaan in het vaststellen van een concrete vraag? En ik kom in de tweede ronde kom ik wel terug op een voorzet voor wat de heer Maas straks zei. Daar wil ik wel met een voorzet komen. En dan, dat helpt hem misschien al meteen. Tot zover in eerste instantie.
Mevrouw Buter. Wethouder Buter, sorry. Ja, sorry. Meneer Verschuren zegt, wij onderschrijven als ABL de harmonisatie. We vinden couleur locale heel belangrijk en we hebben het gevoel dat daar beperkt ruimte voor is. En die ruimte die zoeken wij met name in dat deel van de middelen die we afzonderen en waar we ook lokaal initiatieven van zouden kunnen ondersteunen. En u geeft ook aan van ja, het gaat ook om de betaalbaarheid van het systeem en helaas, het is zo. Kijk, het liefste zouden wij zeggen van, willen we overal mee meebewegen, maar het probleem is eigenlijk, en dat heeft uw raad ons ook meegegeven, college, ga in de uitvoering van de transities vooral te werk binnen de kaders, van de financiële kaders van het sociaal domein. Dat hebben we met elkaar afgesproken en dat betekent dat we keuzes moeten maken. Zo simpel is het, en ik kan het niet mooier maken dan het is wat dat betreft. U geeft ook aan, u zou de kostendelersnorm van de toepassing daarvan moeten evalueren. Ik denk dat het een goede suggestie is dat we daar naar moeten kijken. En ik denk dat dat voor een hele hoop van de maatregelen geldt die we met elkaar gaan treffen. Omdat we ook zeg maar, in een nieuw tijdperk van de bijstandswet en de participatiewet met elkaar aan het werk zijn. En daar gaan we nog dingen tegenkomen die heel lastig zijn. En waar we misschien van tevoren te weinig rekening mee hebben gehouden of waar we achteraf van moeten zeggen, dat moeten we bijstellen, want dit leidt tot hele vervelende situaties. U stelt ook een vraag, en dat doen meerdere, over de vermogenstoets. Ja. U zegt, we maken misschien het kalf wel groter dan de koe. Ik heb eerder gezegd, van we moeten ook opletten dat we niet met een kanon op een mug gaan schieten. Maar ja, iets van het gevoel van ongelijkheid en onrechtvaardigheid, wat meneer Rovers ook noemt, kan ik me daar wel bij voorstellen. De afweging die wij gemaakt hebben, is dat we gezegd hebben van, we moeten ook gewoon kijken naar de realiteit. En de realiteit is, als wij die vermogenstoets zouden toepassen, dan passen we die toe op iedereen. Op iedere aanvrager van bijzondere bijstand. En als we dat doen, dan gaan we daar een heel controlmechanisme voor opbouwen. En de ervaring is tegelijkertijd dat er niet zo heel erg veel mensen zijn in de situatie van meneer Rovers die een beroep gaan doen op bijzondere bijstand. Natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die de mazen in de wet gaan vinden. Maar wij hebben eigenlijk de keuze gemaakt om te zeggen van laten we nou gewoon zorgen dat we een balans bewaren tussen de kosten die we moeten maken voor de uitvoering van en de controle op de regels die we met elkaar afspreken. En het budget wat we beschikbaar houden om echt te besteden aan de doelgroep. En dat zit er wat mij betreft als belangrijk argument achter om te zeggen van nou laten we dit nou eerst eens even zo met elkaar gaan doen. Misschien zijn er mensen die creatief worden om in aanmerking te komen voor de bijzondere bijstand, wie weet. Maar ik verwacht eerlijk gezegd dat het geen enorme groepen gaan zijn. Want het is ook niet altijd heel... En meneer Rovers zal het kunnen beamen. Het is ook niet altijd makkelijk om die drempel over te stappen... en naar de gemeente te gaan en je hand op te houden. Dat zal voor heel veel mensen ook een drempel geven. Meneer Maas zegt dat hij ook dat gevoel van meneer Rovers deelt. En ja, ik denk dat we daar wel met elkaar ook van kunnen vaststellen dat de ruimte die we hebben inderdaad ook veel beperkter is dan we die in het verleden hadden, zowel financieel als qua regelgeving. En dat vraagt ook om creativiteit. En het vraagt ook om weerbaarheid, niet alleen van ons als college en van u als commissie en straks van de raad, maar ook in de samenleving. En hoe gaan wij nou met elkaar zorgen dat we de centen die we daarvoor hebben lokaal op een goede manier gaan inzetten, zodat we daar ook wat meer effect mee bereiken. En het lijkt net door de discussie wat eerder alsof de Stichting Leergeld en wij daar op een andere wolk zouden zitten als het daar over gaat, maar dat is niet zo. Wij hebben een enorme waardering voor het werk van de Stichting Leergeld. En wij willen ze ook met de bijdrage die we nu doen tegemoetkomen om dat werk zoveel mogelijk te blijven doen. Maar ook wij maken keuzes. En wij maken keuzes op basis ook van een bepaald idee over hoe wij dit soort initiatieven, niet de Stichting Leergeld voorop, maar ook als er andere initiatieven komen in dezelfde sfeer, hoe we die kunnen blijven faciliteren. En daarom hebben wij ook u voorgesteld om een deel van het budget af te zonderen. Om daar de mogelijkheid voor te houden. En ik zou de laatste zijn die, als het de Stichting Leergeld komt met een goed initiatief, een vernieuwend initiatief, wat ook innovatief, wat bijdraagt verder aan de verdere verbreding van die lokale dienstverlening eigenlijk, dan zijn wij sowieso met elkaar in gesprek. Maar ik wil ook...
interruptie, voorzitter, mag ik even? Of?
Heer Brouwers.
Ik ben blij te horen van mevrouw Buter dat zij zeggen, we zitten op dezelfde wolk. Maar kan ze zich voorstellen dat, en tenminste dat proef ik uit de woorden van beide heren van de stichting, dat zij toch onaangenaam verrast zijn met de brief die ze ontvangen hebben. Kunt u zich dat voorstellen dat ze zo reageren? Terwijl ik ook u hoor zeggen, we zitten op dezelfde wolk. En toch lijkt er een wereldje van verschil te zitten.
Ja. Ja, en die wereld van verschil die is versterkt door de brief die wij hebben verstuurd. En het nare daarvan is dat dit niet de brief is die we hadden moeten versturen. En dat klinkt misschien heel raar en cryptisch, maar er is gewoon iets fout gegaan waardoor een verkeerde versie van de brief ook aan u is uitgereikt. Dus ik zal zorgen dat het rechtgezet wordt, want ik vind het bijzonder, en dat mag u van me aannemen, bijzonder vervelend. Want dit had gewoon niet moeten gebeuren.
Voorzitter.
De heer Verschuren.
Als dit een verkeerde brief is, kunt u ons dan nu misschien kort even toelichten wat in de juiste brief had moeten staan?
Nou, in de juiste brief staat bijvoorbeeld niets over de verantwoording. Waar meneer De Baai ook over vertelde. In de juiste brief staat iets over de waardering die wij hebben voor de Stichting Leergeld. Daar hebben we toch een wat andere toon gekozen. En het gaat er mij niet om wie dan ook daarvan, zeg maar, om daar een conflict in te veroorzaken. Het gaat om, ik zal zorgen dat u de juiste brief krijgt en ook de Stichting Leergeld, want dit is gewoon heel naar.
Als u, voorzitter,
mag ik... wil het niet allemaal tegelijk, de heer Maas.
Ja. Wil dat eigenlijk zeggen dat u, zoals ik u in eerste instantie gevraagd heb, dat u, want elkaar brieven schrijven helpt in de maatschappij niet altijd voor goede verstandhouding. Het wil wel zoiets bijdragen, maar een goed gesprek met elkaar, komen tot uitwisseling van standpunten, waar hebben we het nou uiteindelijk over. En dan mag je vervolgens uit elkaar gaan en elkaar een hand geven en zeggen van we verschillen van mening, maar we weten in ieder geval waarom we van mening verschillen. Mijn verzoek in eerste instantie van om nog met om daar nog een uur met elkaar aan te besteden in een goed gesprek, dat neemt u dan over. Ook omdat u blijkbaar toch niet helemaal een goede brief gestuurd heeft. Ik hou nogal...
Ja, Maas, ik denk dat mevrouw Buter daar dadelijk op terugkomt nog in eerste instantie.
Ja hoor.
De heer Brouwers had inderdaad nog even de interruptie in vraag. Nee, was dat? Oké, kunt u door.
Ja, ik vind het uitermate vervelend. Dat mag u aannemen. Maar ik was van plan om sowieso uw suggestie over te nemen. Hoor. Dus kijk, want ik denk dat het goed is om met elkaar inderdaad in gesprek te blijven. En ik denk ook dat het belangrijk is dat we dat doen. Wat niet wil zeggen dat we het uiteindelijk daarover 100% eens gaan worden. Laat daar ook duidelijk over zijn. Dus, maar dan moeten we dan wel, en dan kijk ik maar even naar de heren voor de raadsvergadering van, ik zeg het even, 9 juli. doen. Dus laat ik die in ieder geval van u overnemen. En, want daar was ik eigenlijk aangekomen in mijn betoog. Ja, de heer Brouwer stelt een aantal vrij technische vragen over de kostendelersnorm en de ware reden daarachter. Ja, de ware reden daarachter staat volgens mij gewoon beschreven in het stuk. Maar als u zegt van daar heb ik nog wat meer toelichting op nodig, dan zal ik zorgen dat u die schriftelijk nog krijgt. Want ik weet op dit moment even niet wat u daarmee zou bedoelen. U vraagt ook naar de toeslagen. Nou, u weet dat de toeslagen voorheen door het werkplein werden uitbetaald. Dat dan nu de Belastingdienst overgaat. Bij mijn weten, maar ik hou even een slag om de arm. Dat laat ik ook even uitzoeken. Tellen die verder niet mee bij het inkomen. En volgens mij heb ik het dan in eerste instantie gehad, voorzitter.
Dan kijk ik nog even rond voor de tweede instantie. De heer Brouwers, de heer Verschuren en de heer Sporendonk. En mevrouw? De heer Brouwers.
Er moet me toch wel iets van het hart nu. Ik bedoel, we hebben in de raad hebben we vaak discussie en dan worden we gezegd van nou, oké, technische vragen moet je in de commissie stellen. En dan heb ik inderdaad technische vragen en dan word ik een beetje weer naar achter geschoven. Daar heb ik toch wel wat last van en wat moeite mee. Want er zijn mensen bij die daar ambtenaren bij die daar misschien wel wat toelichting kunnen geven. Maar goed, voor deze neem ik dat allemaal toe. Maar ik wil dat toch even kwijt, dat signaal, wat ik al vaker meegemaakt heb van de commissie is voor technische vragen. En het is toch niet zo dat we de technische vragen schriftelijk moeten gaan indienen. Want dat is het eerste punt waar ik even...
Ik begrijp mevrouw Bieter wil reageren.
Nou, dat is mijn suggestie helemaal niet, maar ik wil ze u graag op een goede manier beantwoorden. En op dit moment heb ik voor mijn gevoel de ware argumenten zoals u zegt, of de echte argumenten, staan in het stuk. Maar ik laat nog even uitzoeken of daar misschien andere dingen zijn die u moet weten. En die krijgt u van mij schriftelijk, maar u mag ze van harte hier stellen. En als ik ze u direct kan beantwoorden, dan doe ik dat ook.
Ik ben blij dat ik ze krijg, dus prima. Dan ga ik toch even naar het punt wat de heer Maas aangaf. En daar wil ik toch wel een soort voorzet voor geven. Namelijk in het budget staat hier ook de plaatselijke projecten participatiebevordering. Staat een bedrag van €11.425 genoemd. Mogelijk is dat budget gebruikt zou kunnen worden om het verschil van mening tussen de leerkring en de gemeente om van daaruit wat door te schuiven. Dan blijf je binnen de budgetten die er zijn en dan kun je daarvoor deze geldmiddelen aanwenden. Dus ik wil als tip meegeven aan de werkgroep om het misschien zo in te gieten, maar misschien hebben ze zelf ook een heel creatief idee dat ze daarmee kunnen, dus daar wachten we dan ook af. Maar onze steun kunnen ze zeker verwachten als ze het hebben over mogelijke aanvullingen voor de Stichting Leergeld.
De heer Verschuren.
Dankjewel, voorzitter. Nou ja, de suggestie van meneer Brouwers was voor mij al niet meer dan een vanzelfsprekendheid. Want de plaatselijke projecten participatiebevordering, die ruim €11.000 die daarvoor staat, zoals ik ondertussen begrepen heb, zijn die niet geoormerkt. Want dat zal ergens anders aan toegewezen moeten worden. En dus moeten ze ingezet kunnen worden voor bijvoorbeeld een stichting leergeld. Ik denk dat daarom ook goed is het gesprek wat gesuggereerd wordt. Nou, laat alsjeblieft tot stand komen. Ik zou in ieder geval ook de stichting leergeld het advies willen meegeven van probeer eens wat nader te onderbouwen waar de extra middelen op gebaseerd zijn, de extra kosten. Want de gemeente bedenkt een subsidie van €5.000. Die is ook niet echt heel erg ergens op gebaseerd. Stichting leergeld geeft aan dat het zou meer moeten zijn. En de argumenten van, Gemer, Bakel en Boekel, dat zijn het andere bedragen. Nou, dan merkt u van, dat zijn niet de argumenten die wij als gemeenteraad in Laarbeek de juiste argumenten vinden. Dus ik denk dat er gewoon een goed verhaal achter zit. En ik ben er ook van overtuigd dat de Stichting Leergeld het goede verhaal heeft. Dus volgens mij moet dat gaan komen. Dus ik denk dat die ruimte er is. De suggestie die mijn buurman net al aangaf van, dit zal terugkomen als bespreekpunt in de volgende raad. Ja, dat lijkt me ook niet meer dan logisch, want we hebben hier nog een paar open eindjes.
Dank u wel, de heer Sporendonk.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk naar aanleiding van de twee vorige sprekers, we hadden ook die vraag van voor welke soort projecten zijn die 11.425 bedoeld? En zouden die ook daarmee, daar heeft de wethouder nu al op geantwoord eigenlijk, dat eventueel, als er goede voorstellen zijn, dus gebruik van gemaakt zou kunnen worden. Als vraag misschien nog, zijn er andere projecten op dit moment, plaatselijke projecten, waar de wethouder hier aan denkt voor deze post?
Mevrouw Oosterhout.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we kunnen ons eigenlijk vooral ook vinden in het voorstel zoals beschreven. Wat betreft de Stichting Leergeld, ja, daar moet, ja, de 5000 euro, daar zijn wij het mee eens. Maar wij vinden het namelijk toch belangrijk, ook voor de nieuwe projecten, ondanks dat het misschien niet duidelijk is wat ze kunnen zijn in de loop van het jaar, dat er ruimte moet blijven. Dus daarbij sluit ik me aan.
De heer Maas nog als laatste.
Ja, voorzitter, toch nog even. Het zal mijn fractievoorzitter deugd doen dat hij op voorhand al enige steun heeft gekregen voor een nog te creëren voorstel. Wat die vorm zal geven als hij bij de wethouder informatie heeft opgekregen over de afloop van het gesprek. Dus weer een blije fractievoorzitter. Dat is punt 1. En punt 2, ik heb er een heel stuk over op papier staan. En dan gaat het over het technische aspect in de stukken. Ik heb de notitie harmonisatie gelezen. En ik heb 25 jaar ervaring, en ik zal het niet vaak roepen, ik heb 25 jaar ervaring in bij sociale diensten. En ik heb gegoocheld met normen, toeslagen, allerlei bedragen, maar daar staan echt onverklaarbare stukken in. Kruif is er niks bij. Ik heb er eens een paar uitgehaald. Hè. Daar staat op pagina 6 van die harmonisatienotitie staat, bij de weging van om de woonkostendelersnorm toe te passen, wordt eigenlijk de methode Kruif toegepast. Want er staat gewoon, elk nadeel heeft zijn voordeel. Dat staat er gewoon. En volgens mij was Kruif de eerste die dat doet. En die methodiek wordt zonder meer al overgenomen in de notitie. Het nadeel van de toepassing van de norm zou dan meer werk betekenen. Dat is maar heel erg de vraag. Op het moment dat je kiest voor een norm, moet je norm gaan toetsen. En als die norm bekend is, dan kun je die gewoon gaan toetsen. Wat is dan het meerderwerk? Moet je mij eens duidelijk maken. Dan staat er nog op pagina 11 staat ook zo'n mooie conclusie. Gezamenlijk in keuze maken uit onderstaande varianten. En wanneer dit onvoldoende tegemoet komt aan de wensen van afzonderlijke gemeenten, beide varianten invoeren. Ik denk, oké, willekeur? Hoezo willekeur? We doen precies zoals het uitkomt. En ik zal me daar heel. Ik heb er nog een paar voorbeelden van staan. Dat zijn toch
interruptie,
een aantal technische, dat zijn toch een aantal technische
Brouwers.
Delen.
Ter interruptie, de heer Brouwers.
Veilig moeten we ons eigenlijk wel zorgen maken, meneer Maas. Hè? Als we dit zo met we kunnen er wel misschien om lachen en zeggen, maar nou, dit had zo en zo moeten. Maar veilig is het natuurlijk wel zo dat wij eigenlijk niet meer allemaal weten hoe we het op moeten schrijven en dat we het vorm kunnen geven. Daar maak ik mezelf dan zorgen over.
Daar heeft u gelijk in, maar ik probeer toch de hoofdlijn te pakken. En de hoofdlijn voor de verdeling van de middelen, en ik weet dat we keuzes moeten maken, daar kan ik mee instemmen. En dan zeg ik uiteindelijk van we begaan een weg, we bepalen een eindpunt. En hoe we er dan vervolgens komen, nou, dat zij dan zo. En dan denk ik van die knulligheden die in dat voorstel staan, ja goed, dat maakt alleen maar misschien wel heel erg duidelijk hoe complex die materie is. En hoe complex de materie is waarmee de huidige...
De heer Schuur heeft een interruptie.
Ik vind het leuk hoe lachwekkend het wordt gemaakt. Maar hier staat variant A en B. Die zijn beide mogelijk. Dat is de kleur lokaal waar we met z'n allen om gevraagd hebben. Die hierin zit. Dus ik vind we moeten op die manier niet iets in het belachelijke trekken wat niet het geval is.
Ik trek het niet in het belachelijke. Maar het gaat wel over, mensen die bijdrage ontvangen. En het gaat over dat je dan toch een bepaalde willekeur toepast.
Dat is geen
willekeur. Ik wil eigenlijk deze discussie nu gewoon beëindigen. Okay. Er is denk ik genoeg over gesproken. Ik wil vragen of... Mevrouw Bieter, heeft u nog een...
Ja, ik heb nog een aantal vragen gehoord, voorzitter. Ja, om even met het laatste te beginnen. Ja, er worden soms zaken op een manier opgeschreven waar zeg maar een hoge ambtelijke saus overheen gaat. Aan de ene kant kun je daarvan zeggen van ja, dat is dat maakt het onnodig ingewikkeld. Aan de andere kant weet u ook dat dat vaak ook het gevolg is van een heel proces waarin een aantal mensen met elkaar tot een tekst komen waar ze allemaal achter kunnen staan. En dat betekent, die tekst, dat is één. Maar de realiteit, en daar had u het ook over, de mensen waarover het gaat wat we uiteindelijk een resultaat te behalen, daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. En u zegt willekeur, ja ik denk dat, kijk als gemeenten kunnen kiezen tussen een uitvoeringsvariant A en een uitvoeringsvariant B, dan geldt dat voor die gemeente. En dan is voor de inwoners van die gemeente geen sprake van willekeur. Maar er is dus ruimte voor eigen kleur. En dat is geloof ik ook wat meneer Verschuren daarover probeerde te zeggen. Dan vroeg meneer Sporendonk naar van welke projecten moet ik nou aan denken. Als het gaat over die 11.000 euro. Nou, ik kan me voorstellen dat u die vraag stelt. Aan de andere kant denk ik, als ze hier al waren, dan waren ze wel benoemd. Aan de ene kant. Maar we hebben bijvoorbeeld vorig jaar ook een bijdrage geleverd als gemeente aan de vorming van de kledingbank. En dat is ook een lokaal initiatief. Dat hebben wij hier in Laarbeek voor onze inwoners, hebben we als gemeente mede mogelijk gemaakt. En ik kan me voorstellen dat ook in die richting initiatieven ontstaan die we nu nog niet kennen, maar die we wel graag de ruimte willen geven. En dan zullen we daar ook middelen voor moeten hebben. Dus daarom ben ik wel een klein beetje zuinig op die 11.000 euro. Dat kunt u zich ook voorstellen. Maar goed, ik neem al uw suggesties mee. Ja, en dan gaat het even over de gemeenteraad van Laarbeek en de commissie in Laarbeek. Ja, wij zijn als Laarbeek ook geen Geermond Bakel en we zijn ook geen Boekel. We hebben onze eigen invulling van wat wij belangrijk vinden, ook voor jeugd om te doen. We hebben bijvoorbeeld de welzijnsbijdrage. Ik weet niet of die in andere gemeenten ook bestaat. Maar dat is ook, er zijn ook manieren om op die manier de mensen tegemoet te komen. En ik denk, we moeten ook naar ons eigen evenwicht kijken daarin. En we moeten daarin onze eigen keuzes maken. En uiteindelijk is het aan uw raad hoe dat eruit gaat zien. En dat was, voorzitter, volgens mij alles wat ik nog te beantwoorden had.
Alles gehoord hebben, denk dat dit een bespreekstuk wordt. En mevrouw of wethouder Bieter heeft toegezegd dat ze nog met Stichting Leergeld in gesprek gaat. En dat we dat met de raadsvergadering van 9 juli daar nog iets over te horen krijgen.
Mag ik nog een tip meegeven? Screen het even op tekst allemaal. Want er staan dingen in die echt eigenlijk niet in een raadsvoorstel thuis horen. Dus ik zou mee willen geven screenen dan een keer.
Dan gaan we nu over tot agenda punt 10. En ook hier heeft de heer Rovers spreekrecht aangevraagd. En de heer Rovers krijgt weer 5 minuten.
Ik zal mijn best doen, voorzitter. Dank u wel. Met betrekking tot het onderwerp tegenprestatie naar vermogen, de verordening en het beleidsplan.